presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika. U luistert naar een podcast van de Vrije Tribune, waar we het gaan hebben over de verkiezingen in Amerika, momenteel de voorverkiezingen, en welke kandidaten daaraan aan meedoen en daar iets meer over uitweiden. En dat doen we met Bart. Hallo Bart.
Hallo.
Bart heeft een tijdje terug een artikel geschreven op de Vrije Tribune, waarin hij de vergelijking trok tussen Trump, de opkomst van Donald Trump en Pim Fortuyn. En ook doen we dat met Michael. Hallo Michael.
Ja.
En die is een tijd terug in Amerika zelf geweest, dus die kan vanuit die invalshoek iets meer vertellen. En ik zelf heb op de Vrije Tribune, mijn naam is Sjors, ik heb zelf op de Vrije Tribune kort geleden nog een artikel geschreven over Hillary Clinton en dat in relatie tot de Nederlandse politiek en media. Bart, wat betreft het politieke systeem van de Verenigde Staten en met name dat opvallende twee partijen, dat het maar eigenlijk twee partijen zijn waarop men kan stemmen. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Ja, dat is op zich wel interessant. Want wat je ziet in Europa is dat we ook meer en meer naar een tweepartijstelsel gaan. Je ziet het in Engeland uiteraard, maar ook in Frankrijk zie je dat gebeuren, omdat de kieswetten worden aangepast in die zin. Mm-hmm. En waar het tweepartijstelsel in Amerika aan draait, zijn twee politieke partijen die eigenlijk losse coalities zijn. En wat ik daarmee wil zeggen is dat soms de vergelijking moet getrokken tussen links en rechts. Maar wat je ziet is dat eigenlijk die twee partijen op heel veel punten overeenkomen. Dat er ook zeg maar niet altijd die scheidslijn zo sterk getrokken kan worden. Dus dat er zeg maar beide partijen mensen zijn die het een dan wel het andere verkondigen. Dus het zijn niet zeg maar ideologische partijen zoals in de Europese zin van het woord. Mm-hmm. Elke verkiezingen zie je dat ze natuurlijk wel bepaalde groepen aan zich proberen te binden. Maar het is niet zo dat er een bepaalde omlijnde ideologie, dat er van sprake is zeg maar. En dat heeft ook zijn gevolgen voor bijvoorbeeld hoe dingen in die partijen gaan. Want wat je ziet met bijvoorbeeld die kiesmannen, en dat wordt heel vaak ook slecht begrepen, is dat er een soort getrapte verkiezing is. Zoals dat bijvoorbeeld in Nederland ook gebeurt met de Eerste Kamer, dat men eerst de provinciale staten kiest en dat hun dan vervolgens de Eerste Kamerleden aanwijzen. Uh-huh. En zo gaat het ook met die kiesmannen. Kijk, ze hoeven in principe niet de kiezersgunsten te volgen. En dat zie je ook wel, dat soms de verkiezingen op deze en gene wordt gewonnen, maar dat dan de kiesmannen toch anders kiezen. Of zelfs hun mening kunnen veranderen. Uh-huh. En dat is wel heel verwarrend. Dus dat is wat dat betreft wel heel bijzonder. En zelfs al zouden de kiesmannen een bepaalde keuze maken, dan nog heeft het congres, het jaarlijks congres van de Republikeinse, dan wel de Democratische Partij, het recht om daarvan af te wijken.
Juist. En die twee partijen zijn eigenlijk altijd, daar is het eigenlijk altijd tussen gegaan, zeg maar.
Ja, wat je ziet is dat er in de loop van de tijd natuurlijk wel pogingen zijn geweest om dat te doorbreken. Mm-hmm. En dat heb je gezien met de partij van Ross Perot in de jaren 90, maar ook begin deze eeuw met de Green Party van Ralph Nader. Mm-hmm. Dat er toch pogingen zijn ondernomen om een soort derde partij. En de stemmen gaan daar ook voor op, hè, dat mensen zeggen van ja, we moeten eigenlijk wel een derde partij hebben. Mm-hmm. Het probleem daarmee is dat het vaak zweeppartijen zijn, of die willen zweeppartijen zijn. Dus dat die proberen de partij naar een bepaalde richting op te sturen, zeg maar, mm-hmm. op te duwen. Er is eigenlijk nooit een partij of een kandidaat erin geslaagd om de hegemonie van die twee partijen, de Republikeinen en de Democraten, eigenlijk aan te vechten. Serieus aan te vechten, dat er echt een sprake van zou kunnen zijn dat er een andere kandidaat dan de Republikeinse, dan wel Democratische partij een serieuze kans maakt op presidentschap.
Ja, en wat betreft, zoals men in Nederland daarnaar kijkt, naar de Republikeinen en Democraten, klopt het nou dat, of zie jij dat zo, dat die Democraten ook links zijn? Een beetje vergelijkbaar met links van het midden, zeg maar, dus de Partij van de Arbeid. En de Republikeinen dan ook aan de rechterkant van het politieke spectrum zitten.
Ja, dat is heel lastig. Door wat je ziet is dat er natuurlijk wel bepaalde voorkeuren zijn. Dus dat er natuurlijk meer mensen zijn die een voorkeur hebben voor... Nou ja, bijvoorbeeld de vakbonden in Amerika zijn we oudsher toch sterker verbonden met de Democratische Partij. Mm-hmm. Maar dat geldt ook voor de katholieke kerk bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft is het wel een heel divers... En ook bepaalde kerken, dus dat je bijvoorbeeld kerkgenootschappen zijn die heel erg sterk republikeins geneigd zijn, maar ook andersom, wat natuurlijk ook zijn die de democraten aanprijzen. Dus dat wat dat betreft is dat niet altijd even scherp te trekken. En je ziet ook dat de partijen rekening moeten houden met bepaalde lobby's ook. De democraten zijn weliswaar bereid om bijvoorbeeld de wapenwetgeving in te perken, meer dan de republikeinen. Maar aan beide kanten heb je dissidenten, dus mensen die dan toch het een dan wel het ander stemmen, omdat ze toch niet geheel die mensen van zich willen vervreemden, zeg maar. En dat zie je zelfde ook met minderheden, dat de democraten toch veel meer etnische minderheden trekken, maar dat de republikeinen ook daar hun best op doen, zeg maar, om toch die mensen toch niet helemaal van hun te laten vervreemden, zeg maar. Dus dan zie je toch dat ze naar etnische kandidaten voor naar voren schuiven, bijvoorbeeld.
Ja, zie jij dat ook zo, Michael, dat het niet zozeer links en rechts is, maar eigenlijk langsheen lobbygroepen?
Zo zou je er naar kunnen kijken. Ik geloof persoonlijk wel dat de termen links en rechts nog een zekere betekenis hebben. Je kan nog steeds zeggen van de Democratische Partij heeft toch duidelijk progressieve kenmerken, sociaal progressieve kenmerken. Mm-hmm. En de Republikeinse Partij juist sociaal-conservatieve kenmerken, maar op andere vlakken zie je juist inderdaad dat men eerder samenwerkt, bijvoorbeeld op het gebied van economie of op buitenlands beleid. Dus ja, daar zijn ze het juist meer eens dan dat ze daar tegenover elkaar staan. Dus ja, het is een complex geheel, maar ja, over het geheel genomen ben ik het wel eens met Bart, dat die zijn eigenlijk meer zaken die al dan niet op de achtergrond de Democraten en de Republikeinen met elkaar verbinden, dan dat hen scheidt.
Ja, een goed voorbeeld is ook natuurlijk de bail-out van de banken. Hè? Dat had het echt wel. Ja, dat zou je toch van de Republikeinen verwachten, bij wijze van spreken. Dat die toch subsidies toekennen aan bedrijfsleven. En dat toch de Democraten daarmee in hebben gestemd.
Ja. Ja, dat is inderdaad een heel goed voorbeeld. Wat betreft de kandidaten die we in de voorverkiezingen voorbij hebben zien komen. Want bij de Republikeinen, die begonnen met 17 zelfs. En daar zijn ze nu echt helemaal in het laatste stadium al. En de Democraten, die begonnen met 6. En die zijn dan eigenlijk alleen nu met Clinton en Bernie Sanders over. Wat is jullie opgevallen, Michael, uit die hele race met die vele kandidaten?
Ten eerste dat het een heel erg spannende race is geweest. Zeker aan de Republikeinse kant. Alleen al het aantal mensen dat meedeed. Je gaf het zelf al aan, dat er meer dan 15 mensen. Nou, dat is eigenlijk absurd. Een beetje zoals bij ons het politieke spel ook gedomineerd wordt door eigenlijk veel te veel partijen. Zag je in Amerika nu ook dat er gewoon veel te veel mensen zich eigenlijk aanboden als kandidaat voor het presidentschap. Veel van die mensen, ja, die waren eigenlijk niet gekwalificeerd, om het maar zo te zeggen. Dat waren kleine spelers. De echt grote spelers waar je naar moest kijken, dat waren Jeb Bush of Cruz. Of Rubio, en uiteindelijk dus ook Donald Trump. Dus de mensen die ofwel gesteund werden door bepaalde elites, ofwel een grote thuisbasis hadden, zoals bijvoorbeeld Cruz met Texas en bepaalde christelijke gemeenschappen. Of bijvoorbeeld Trump, die eigenlijk heel breed steun kreeg van de Republikeinse stemmers. Dus in die zin is het heel spannend geweest. En Trump is op dit moment zo goed als zeker van de nominatie. Hij heeft namelijk meer dan de benodigde aantal gedelegeerden weten te bemachtigen. Mm-hmm. Dit is nog niet formeel, dit is nog informeel. Het grootste gedeelte komt voort uit gedelegeerden die hij heeft gewonnen. Dus in de afgelopen verkiezingen per staat. Dus die zijn sowieso voor hem. Dat zijn er, ik geloof, iets rond de 1100, iets meer geloof ik.
Wat zijn die kiesmannen? Nee,
dat zijn die kiesmannen inderdaad. Mm-hmm. En hij had er nog iets van 30 nodig of zo om over het magische getal heen te komen van 1237 gedelegeerde kiesmannen. Mm-hmm. En hij heeft dat gisteren weten te verzilveren. Dus bepaalde kiesmannen die hebben al aangegeven van oké, als de conventie gehouden wordt, de Republikeinse conventie, dan ga ik voor Trump stemmen. Dus hoewel alles nog niet zeker is en het moment van stemmen pas komt op de conventie, ja, kunnen we er gevoeglijk van uitgaan dat Donald Trump wel de Republikeinse nominatie heeft. Aan de andere kant, bij de Democraten hebben we een vrij simpele race eigenlijk gezien. Maar wel een race die veel langer voortduurt dan bij de Republikeinen. Het kwam al snel neer op Clinton ofwel Sanders. Mm-hmm. Waarbij Clinton dus echt de kandidaat van het establishment was. Gesteund door heel veel lobbygroepen. Mm-hmm. En terwijl Bernie Sanders eigenlijk meer de gelijke was aan Trump, maar dan aan de democratische zijde. Dus iemand die juist heel erg de basis wist te motiveren, de gemiddelde kiezer. Die race duurt op dit moment nog voort. Maar ik schat zelf in dat Clinton wel de genomineerde wordt. Zij heeft de meeste superdelegates, zoals ze heten, weten te bemachtigen. Die op de uiteindelijke conventie waar er gestemd zal mogen worden, een doorslaggevende rol zullen gaan betekenen. Omdat hun stemwaarde hoger ligt dan de normale stem van de kiesmannen. Dus ja, ik geloof dat Clinton wel duidelijk aan de democratische kant de genomineerde zal worden voor het presidentschap. Dus ja, Clinton versus Trump, eigenlijk de race die we altijd gewild hebben, is het niet?
Juist, wat wel opvalt dan inderdaad is dat eigenlijk dan de Republikeinen wel hun, dat die wel, of de persoon die daar op de basis zeg maar heeft gespeeld, dus op de brede achterban van de politieke partij het wel heeft kunnen winnen, maar die Sanders dan niet, zeg maar, bij de Democraten. Dat valt dan eigenlijk toch wel, dat valt dan wel op. Zegt dat dan wat over de kwaliteiten van Clinton?
Ik denk persoonlijk niet, want Clinton is echt niet zo geliefd in Amerika. Mm-hmm. En zeker ook niet bij de meer echt linkse democraten, Amerikanen in daar zo. Dus ja, waar moet je het aan toeschrijven? Ik denk dat zij gewoon veel minder oppositie heeft gehad in het begin al. En dat ze al heel snel de steun van het establishment kreeg. En dat mm-hmm. Bernie Sanders eigenlijk pas op is gekomen, ja, op het moment dat het min of meer te laat was, dat hij nog een echt impact zou kunnen hebben. Ik weet niet meer precies wanneer hij zijn eerste staat won, maar dat was vrij laat in het proces.
Juist.
Dus
zelf denk ik dat Clinton natuurlijk een enorm netwerk heeft aan donors. En dat ze daardoor natuurlijk in zekere zin een voorsprong had op andere kandidaten, naast natuurlijk de naamsbekendheid. En dat ze daar natuurlijk op een zekere voorsprong kwam te staan. Maar het is toch opmerkelijk dat Sanders toch sterk opkwam, ondanks haar voorsprong. En dat heeft ook natuurlijk te maken met eigenlijk de desillusie met Obama, zeg maar. En dat heeft twee redenen. Obama is natuurlijk niet tevreden kandidaat gebleken, waarvan toch velen gehoopt hadden dat hij dat was. Mm-hmm. En dat Clinton natuurlijk in zekere zin verbonden is geweest met Obama. Dus dat Clinton ook niet makkelijk kan distancieren van Obama. Omdat tot op heden heeft ze dat nog niet gedaan. Maar dat speelt wel een grote rol bij toch een flink aantal democraten. En Sanders is zeg maar de radicale, tussen haakjes buitenstaander. In zekere zin is hij natuurlijk al heel lang mee in de Democratische Partij. Mm-hmm. Maar hij heeft toch het odium, het aura van een buitenstaander. En dat trekt toch blijkbaar veel stemmen.
Ja, want Clinton is natuurlijk echt, wat al werd genoemd, de kandidaat van het establishment. Als je alleen maar kijkt al naar haar rol als senator rondom de economische crisis, met het steunen van de banken en het niet uitvaardigen van de juiste wetgeving om toch die enorme invloed en om dat toch een beetje te reguleren tegen te gaan. Maar ook natuurlijk als minister van Buitenlandse Zaken. Zij heeft eigenlijk, als je kijkt naar wat voor opvattingen aan de linkerzijde leven, ook in Amerika, zou je zeggen, nou, wie gaat dan op haar stemmen? En dan dat valt er wel op dat zij toch, dat zij er toch uiteindelijk waarschijnlijk dan de kandidaat wordt. Dat is niet...
Ja, het is waarschijnlijk dat zij inderdaad de kandidaat wordt, ook omdat zij als betrouwbaar wordt gezien door het establishment natuurlijk. Het is een veilige kandidaat, het is een beetje centrum links. Hè? Dus vaak worden de verkiezingen ook wel gewonnen door de mensen die natuurlijk het centrum weten te beheersen. Die centrumkiezers die heel vaak helemaal niet zo ideologisch gemotiveerd zijn, maar wel gewoon stemmen op de kandidaat waarbij ze zich goed voelen. Of denken van ja, die zal niet al te gekke dingen doen. Want dat is natuurlijk de paradox van de politiek, dat het natuurlijk draait om ideeën, maar uiteindelijk zijn de mensen die geen ideeën hebben toch vaak doorslaggevend, omdat het juist makkelijker van het kandidaat wisselen.
Juist. Het werd al even een aantal keer genoemd, Donald Trump, toch de meest opvallende kandidaat. Als je zo even de artikels van de laatste dagen leest, valt ook op dat er heel veel protesten of geregeld protesten zijn bij zijn meetings. Dus dat roept blijkbaar ook weerstand wel op onder een gedeelte van de Amerikanen. Michael, wat valt jou erg op, of wat valt jou vooral op bij Donald Trump aan politieke opvattingen?
Het mooiste aan Trump vind ik zelf dat Trump eigenlijk helemaal niet ideologisch is. Dus hij heeft een paar speerpunten, hè, bijvoorbeeld het Second Amendment, waar hij heel erg voor staat. Mm-hmm. Of build the wall, hij is heel erg tegen illegale immigratie. Hij speelt eigenlijk het spel heel, heel opportunistisch in zekere zin, maar ja, hij geeft er echt zijn eigen draai aan het hele politieke proces. Je ziet ook in Amerika dat niemand weet zich een houding te geven ten opzichte van Trump. Om maar toch maar te verwijzen naar bijvoorbeeld wat Bart al had geschreven. Van, ja, het is eigenlijk gewoon de Amerikaanse Pim Fortuyn. Mm-hmm. Dat vind ik een hele mooie vergelijking. Hij is gewoon heel onorthodox. En simpelweg omdat hij niet ideologisch is. Dus niet binnen de kaders wandelt zoals die gesteld zijn door de Republikeinse establishment. Weet hij ook andere mensen te bewegen richting de Republikeinse Partij. En dat is iets wat naar mijn idee de Republikeinse Partij zeker nodig heeft. Mm-hmm. Niet alleen omdat ik het ideologisch met ze oneens ben, maar ook gezien als je kijkt naar de demografische ontwikkeling. Mm-hmm. Dat de Republikeinse Partij eigenlijk de partij is van blank Amerika. En dat met de toenemende immigratie en het geboortecijfer Amerika steeds minder een blanke natie wordt. Mm-hmm. En nu is het moment nog daar om daar iets aan te kunnen doen. En Trump speelt daar op dit moment naar mijn idee heel goed op in. Dus we gaan zien wat daarvan gaat komen.
Ja, en zou hij ook net, want dat viel heel erg op aan Pim Fortuyn, dat hij toch ook mensen die eigenlijk zich hadden afgekeerd van politiek en niet gingen stemmen en zich daar niet mee bezig hielden, dat hij die ook kon motiveren, zeg maar. Zie je dat ook bij Trump, dat hem lukt?
Ja, zeker. Ik bedoel, bijvoorbeeld het Second Amendment punt. Mm-hmm. Een heleboel Amerikanen die zijn misschien linkser in opvatting qua moraal, maar die vinden dit dan toch weer een heel belangrijk punt. En die zouden dan eerder geneigd zijn om te stemmen op een kandidaat als Trump dan op een kandidaat als Hillary, die juist meer restricties wil plaatsen op Second Amendment. Dus ja, dat kan je heel duidelijk zien bij Trump, naar mijn mening.
Ja, dus er werd echt wel thema's aan te raken die mensen aan het hart gaan en die ze ook dus aanzetten tot...
Weet niet of hij daar echt naar kijkt, zo van, hè, dit is een leuk thema waarmee ik heel veel mensen kan aanspreken. Mm-hmm. Ik geloof wel dat hij bepaalde gewoon overtuiging heeft van zichzelf, van dit is ongeveer wat mijn ideaalplaatje is voor Amerika. Maar het is dus niet zo van, het is het standaard praatje wat je zal aantreffen bij of de Republikeinse Partij of de Democratische Partij. Nee, het is iets heel aparts, heel ad hoc eigenlijk. En dat is wat juist heel veel mensen ook aantrekt, denk ik, in Trump.
Juist. Zie je dat ook zo, Bart, wat betreft Donald Trump?
Ja, wat ik zelf zou willen benadrukken, eigenlijk wat ik ook al in het artikel heb geschreven, is dat eigenlijk zowel Fortuyn als Trump van links komen. Ze zijn natuurlijk, ja, en van links bedoel ik niet zozeer sociaal-economisch links, maar wel cultureel. En wat ik daarmee wil zeggen is dat Trump een New Yorker is. En New York bestaat bekend als de meest linkse stad van Amerika. Vrijheid, blijheid, de stad van Friends, dat is de beroemde Amerikaanse sitcom-serie. Toch een beetje libertaire stad. En ja, daar is toch een kind van een zekere zin. En hij is bijvoorbeeld niet streng religieus. Hij heeft hele zwalkende standpunten over ethische, morele zaken. Mm-hmm. Om een goed voorbeeld te noemen is dat hij in het verleden abortus niet heeft afgekeurd. Wat toch heel vaak in Republikeinse kringen wel wordt gedaan. Laatst zei hij ook nog van dat transgenders gewoon naar het toilet kunnen in de Trump Tower in New York, waar zij zich het prettigste voelen. Dus hij hamert niet zo heel erg op die evangelische punten, op het religieuze of überhaupt op rechtse punten. Ik heb hem nog niet horen zeggen van het gezin is dus de hoeksteen van de samenleving en daar moeten we allemaal maar blij mee zijn. Nee, ik bedoel, hij is in principe vrij links, zeg maar, op dat vlak. Wat natuurlijk hem in schijnwerpers heeft geplaatst, en dat geldt ook natuurlijk voor Fortuyn, is de migratiekwestie. Alleen daarbij wordt heel vaak de fout gemaakt dat immigratiebeperking dat een rechtse standpunt zou zijn. Want wat je ziet is dat binnen de Republikeinse Partij juist op dat standpunt heel veel weerstand tegen Trump is. En dat komt omdat de Republikeinen om hun eigen redenen, althans het establishment, immigratie wel prima vinden. Uiteraard niet een ongelimiteerde immigratie, maar zij zien dat als een bron van goedkope arbeid voor het bedrijfsleven. En er is een lobby vanuit het bedrijfsleven om die immigratie gaande te houden. En Trump die zet eigenlijk een soort streep door de rekening heen om te zeggen van moet goed luisteren, dan moet toch een paal en perk aan worden gesteld. En dat heeft hem als het ware tussen haakjes rechts gemaakt. Maar wat ik daarmee ook nog wil zeggen is dat natuurlijk immigratiethema, om een goed voorbeeld te noemen, maar hij heeft bijvoorbeeld een immigratiebeperking op moslims in Amerika voorgesteld. Mm-hmm. Maar dat heeft Carter destijds, Carter was democratische president, ook gedaan naar aanleiding van de revolutie in Iran. Hij heeft ook gezegd van we willen even geen Iranezen hier en iedereen die hier is, die moet er eventjes een verklaring ondertekenen dat ze toch niet dat nieuwe regime steunen daar. En dat kun je toch moeilijk een rechtse president noemen. Dus immigratiebeperking is toch heel vaak ook in het voordeel van vakbonden en van überhaupt de arbeidsmarkt. Ik bedoel, de groep die bijvoorbeeld in Amerika het meest heeft te lijden onder immigratie van Latino's uit Zuidelijk Amerika zijn juist de zwarte. Want zij moeten concurreren met die nieuwkomers.
Ja. Maar wat betreft inderdaad de verschillende groepen in Amerika, dan met name inderdaad de zwarte Latino's en de blanken, valt wel op dat bijvoorbeeld Clinton het heel goed doet onder die minderheden en Trump juist eigenlijk helemaal niet. Dat is dan toch eigenlijk wel raar, want als je zou zeggen dat inderdaad zwarte belang bij hebben dat er restricties zijn.
Ik wil toch even een kanttekening bij plaatsen. We moeten ons natuurlijk niet laten verblinden door de media, massamedia, want zij proberen natuurlijk altijd, en dat heb je ook gezien gedurende de campagne, er werd er gezegd van het gaat toch slecht met Trump en dit en dat. En elke keer weer blijkt dat toch niet het geval te zijn. Dus wat dat betreft hebben de media wel gefaald in hun voorspellingsvermogen, maar ook in hun berichtgeving. En datzelfde geldt ook voor minderheden. Men doet het voorkomen alsof Trump heel onpopulair is onder vrouwen en heel onpopulair is onder minderheden. Maar je moet niet vergeten dat minderheden, en daar gelden ook dat zij toch uit culturen komen of culturen hebben die toch heel masculien zijn. En ook waarin geld verdienen toch wel een belangrijke rol speelt. En dat toch in zekere zin opkijken naar Trump als zijnde een geslaagde zakenman.
Ja, dus hij zal het wel eens wat beter kunnen doen dan de pijlers op dit moment.
Ik zal niet zeggen van Trump zal de meerderheid van de etnische minderheden binnenhalen. Want ja, uiteindelijk kiezen ze toch heel sociaal-economisch. En van de Democraten kunnen ze toch wat meer verwachten op dat vlak dan van de Republikeinen. Maar ik denk dat je toch niet moet denken dat er geen minderheden zijn die geen sympathie hebben voor hem.
Dat is ook het enige wat hij nodig heeft eigenlijk. Hè? Gewoon meer minderheden weten te bereiken dan Bush heeft gedaan bijvoorbeeld. Zodra hij dat weet te doen, heeft hij de nominatie zo goed als binnen.
Nou, ik denk zelf dat op basis van wat ik van Amerikaanse opiniestukken heb gelezen, dat heel veel blanke kiezers zijn afgehaakt. Ook omdat de Republikeinse Partij te veel op is geschoven op het vlak van bijvoorbeeld immigratie. En dat er toch heel veel mensen weer zijn gaan stemmen van juist uit die groep. En om een voorbeeld te noemen, hè, Mitt Romney was de vorige presidentskandidaat. En die kwam uit New England, dat is dan zeg maar het noordoosten van Amerika. Mm-hmm. En dat is toch echt een van de meest linkse streken van Amerika. Hè. Bernie Sanders komt ook uit Vermont, wat daar ook ligt. En wat dat betreft was dat toch niet de kandidaat die aansloot. En dat bleek ook zeg maar, uit de verkiezingen, want hij verloor staten die normaal gesproken gewoon zou moeten kunnen hebben als republikein. Die verloor hij gewoon. En dat kwam omdat er gewoon niet voldoende republikeinen kwamen op voor hem. Hij trok geen mensen in de stembus. En Trump, mm-hmm. Die doet dat waarschijnlijk, denk ik, wel.
Ziet het tot nu toe ook in de primaries. Hè? De opkomst is zoveel hoger bij de Republikeinen dan dat ooit is geweest zelfs. Trump had, ik geloof 2 maanden terug, had hij al meer stemmen dan Mitt Romney ooit had gehaald in het totaal. Dus toen hij uiteindelijk die hele race voorbij was tijdens zijn nominatie. Mm-hmm, dus dat is toch al heel opvallend.
Ja, ik vind ook zelf wel aardig aan Trump is dat hij... wat betreft zijn economische opvattingen toch al wel meerdere keren al erover heeft gesproken dat hij die handelsverdragen niet zit zitten of in ieder geval die opnieuw onderhandeld wil hebben, dus dan moet je denken aan de TTIP en het handelsverdrag wat zij dan ook nog hebben met Canada en Mexico geloof ik, en dat hij toch ook wel daarop inspeelt dat er veel bedrijven uit Amerika vertrekken en dat er daardoor gewoon weinig banen, daardoor ook banen mee vertrekken naar het naar buiten Amerika. En ik denk dat dat toch ook wel een punt is waar de regering, waar dan die Clinton ook in zat, te weinig aan heeft gedaan. Die hebben dat laten gebeuren. Dat is natuurlijk al langer het geval, maar daar heeft zeker die regering geen goed antwoord op gehad. En ik, als ik dat zo zie, dan vermoed ik dat hij daar toch ook wel kiezers mee gaat kunnen binnenhalen.
Ja, het wordt inderdaad vaak genoemd in de media. Van dat is wel echt een punt waar Trump winst kan pakken op de Democraten. Dus bijvoorbeeld de staten waar de Democraten doorgaans goed scoren. Dus de oude industrie, waar de oude industrie zit van Amerika. Dus een beetje in het noorden van Amerika. Dus Michigan en dat soort staten. Dus Detroit, denk aan Detroit eigenlijk. Mm-hmm. Dat waren staten die normaal gesproken altijd wel naar de Democraten gingen. Maar met een kandidaat als Trump voorziet men toch problemen voor de Democraten daar. Juist vanwege die punten die je net noemt.
Juist. En dit hele spektakel vanuit Europa bekeken. Hebben jullie een idee wat zeg maar voor Europa de beste kandidaat zou zijn of de beste president zou zijn, Bart?
Ja, zelf zou ik denken op grond van het buitenlandportfolio, wat toch heel belangrijk is als president, daar is de Amerikaanse president toch leidinggevend of richtinggevend in, denk ik toch dat Trump de beste kandidaat is. En waarom? Mm-hmm. Omdat Sanders, waarvan je zou denken dat hij toch met een linkse instelling zou komen, dat hij toch blijkt dat hij sinds 1999 de Kosovo-crisis voor alle oorlogen heeft gestemd. Dus dat hij echt een interventiekandidaat is. Dat is heel opmerkelijk, want dat was Obama juist niet. Althans, zo deed hij dat voorkomen, Obama. Maar Sanders die komt daar toch mee weg. Dus Sanders die trekt vooral kiezers aan op grond van binnenlandse punten en niet zozeer op zijn buitenland beleid. En Clinton, ja, daar gaan alle neocons naartoe. Neocons weten allemaal wie dat zijn. Mm-hmm. Dus die gaan vol voor Israël en ook voor interventie in het Midden-Oosten. Dus, en dan blijft Trump over. En Trump die zegt van ja, we moeten toch niet ruzie maken met Jan Alleman. We moeten toch kijken naar hoe we toch met die andere landen kunnen omgaan. Dus dan heeft hij het ook over van ja, met Poetin kan ik best een biertje drinken, bij wijze van spreken. En dat hij toch zegt van nou, landen moeten maar leren om hun eigen broek op te houden. Dat wij toch niet elke keer met een leger paraat staan voor hen.
Ja, zie jij dat ook zo, Michael?
Ja, ik zit volledig op de lijn van Bart hier. En het mooie van Trump vind ik ook dat hij bijvoorbeeld heilige koeien weet aan te pakken. Dus denk aan de NAVO. Hè. Daar zegt hij gewoon van ja, de Europeanen moeten gaan leveren. Die moeten ook gaan bijdragen. En anders dan gaan we zelf een stapje terug doen. Weet je, dat soort dingen. Dat zijn allemaal opmerkingen waar ik volledig achter sta. Die eigenlijk Europa nodig heeft ook. We moeten inderdaad ook onze eigen boek op kunnen houden. En we moeten wat minder afhankelijk zijn van Amerika. En we moeten schappelijker kunnen staan tegenover Rusland. En als Trump daadwerkelijk waar zou maken wat hij nu allemaal zegt. Mm-hmm. Dus dat hij beter overweg zal gaan met Rusland. Dat hij de NAVO probeert aan te pakken. Dat hij minder interventiebeleid zal maken. Ja, dat zijn dan gewoon stuk voor stuk goede punten. Hè? Geen interventie in het Midden-Oosten betekent minder migratie hierheen. Dus ik ben helemaal voor.
Juist.
Ja, er moet natuurlijk wel eventjes een punt bij gemaakt worden. Dat Trump natuurlijk wel intussen bezig is geweest met het leggen van contacten met deze en gene beleidsmakers op buitenlandse zaken. Het gebied van buitenlandse zaken. Mm-hmm. En een van de berichten die vorige week binnenkwam, was dat hij dan met Henry Kissinger had gesproken. Nou ja, kijk, nu leg ik dat niet direct uit als zijnde van hij gaat de boel verraden of hij gaat zeg maar zwenken op dat vlak. Wil praten, mm-hmm. Betekent toch niet dat je zeg maar beïnvloed bent. Maar ik denk toch dat hij toch een pragmatische koers gaat varen en toch ook rekening dient te houden met binnenlandse bestaande belangen en dat hij toch uiteindelijk toch niet heel veel gaat afwijken.
Juist. Nou, al is het een kleine correctie, dan is het al heel mooi. Dan is het laat ook aan de Amerikanen zelf zien van er is een alternatief. En voor ons Europeanen is het ook nodig om ons wat meer los te laten. En dat we ook leren om meer op eigen benen te staan. Als je die verandering weet te bewerkstelligen, dan ben ik al tevreden.
Ja, vergeet ook niet dat zeg maar George Bush, de laatste dan, hè, Bush junior de verkiezingen is gegaan met het isolationistische programma. En dat toen, een paar maanden nadat hij zeg maar aan de macht was gekomen, of een jaar of wat, mm-hmm. dat er toch die 11 september was en dat toch het hele plaatje anders kwam te liggen. Dus er kan natuurlijk altijd iets gebeuren waardoor hij toch van mening zal veranderen of op een andere mening wordt gebracht. En dat vrees ik dus ook. Want we weten allemaal over 11 september dat toch een heel onzuivere koffie is geweest. Dat er toch hele sterke belangen zijn die daar gebruik van hebben gemaakt om hun eigen agenda door te drijven. Met name de neocons. En ze kunnen natuurlijk nog altijd een dergelijke aanslag of een dergelijk drama natuurlijk orchestreren om de boel alsnog hun kant op te laten gaan.
Juist, dus inderdaad, ongeacht wie er straks zit als president, er zijn altijd nog andere krachten inderdaad die eventueel de eerder gedane beloftes nog wat kunnen doen wankelen. Wat mij in ieder geval opvalt aan beide valt wel nodig op, maar Clinton is, daar valt op hoe geliefd zij is in Nederland, dan natuurlijk bij de pers. maar ook bij de politieke partijen, eigenlijk wel breed van de VVD tot GroenLinks. Eigenlijk wel bij de macht in Nederland hoe positief zij haar zien. Natuurlijk ook de nodige geldstromen al naar die Clinton Foundation zien gaan. En zelfs een Tweede Kamerlid van D66 die in de campagne iets doet. Dus dat is in ieder geval wat bij Clinton vanuit Nederland heel erg opvalt. Wat betreft haar beleid is zij denk ik het meest slechte van alles. Is inderdaad zo gezegd de havik wat betreft buitenlandbeleid. Heeft natuurlijk de banken vrij spel gegeven. En loopt met al die minderheden. Daardoor zie je haar elke keer voorbij komen. Dus wat betreft Clinton lijkt me dat voor Europa eigenlijk toch wel rampzalig. Al zijn, je kan het misschien niet heel veel slechter meer dan Obama, maar ik denk toch dat Clinton nogal een stapje erger is. En wat betreft Trump, denk ik, ja, zie ik dat ook wel zo, dat het echt wel een Pim Fortuyn-achtig verschijning is. Met name doordat hij ook, wat al goed gezegd werd, eigenlijk door links en rechts, progressief, conservatief, eigenlijk door alle hokjes heen gaat. En dus eigenlijk wel misschien wel een populist, Amerikaanse populist is. Dus ik weet niet of jullie daar nog wat op aan te merken hebben. Maar dat is in ieder geval wat, zoals ik dat heb waargenomen.
Nou, eigenlijk is eigenlijk wel van beide kanten. Dus van de Democraten en de Republikeinse achterban wel een verlangen naar ja, veranderingen en ook echte veranderingen. Change we can believe in, zoals Obama dat zei. Mm-hmm. Dat er toch een heel sterk verlangen is. En dat ook Bernie-aanhangers en Trump-aanhangers toch op zekere vlakken wel een overlap hebben. En dat wil zeggen een afkeer van het establishment. En wat je zelfs ziet is dat bij Bernie-aanhangers de afkeer tegen Clinton zo groot is dat toch een aanzienlijk aantal van hen op Trump zal stemmen als deze opkomt van de Republikeinen. En dat is toch zeer opmerkelijk.
Ja, het is wel al, heeft die Bernie Sanders al verteld, dat zodra duidelijk is dat hij niet wint, dat hij wel zijn volle steun gaat geven aan Hillary Clinton. Dus dat zou toch dan moeten betekenen dat een groot gedeelte van zijn kiezers ook meegaan. En mocht hij zelf nog een functie kunnen afdwingen, dan vermoed ik dat er toch wel het merendeel van zijn kiezers meegaat. Of zie ik dat dan helemaal verkeerd?
Nou, misschien dat je te veel waarde hecht aan de autoriteit van één man. Ja, dat, zo sta ik er zelf in hoor. Ik zou het niet goed kunnen inschatten wat nou daadwerkelijk de impact is van zo'n endorsement, zoals dat heet. Maar ik geloof daar zelf niet zo in. Volgens mij kiezen kiezers toch vooral op wat hen zelf bezighoudt. En niet zozeer op wat de kandidaat zelf wil van jouw stem.
Als er iets is gebleken deze verkiezingen, is dat eigenlijk de endorsement, dat wil zeggen de steun van oud-politici en ook van mensen uit de media en hoe zeg je dat? De entertainmentindustrie dat toch eigenlijk wel heel zwak is gebleken. Dus dat bijvoorbeeld Jeb Bush, die kreeg allemaal steun van oud-presidenten en deze en gene. Allemaal van, oh fantastisch, maar dat bleek allemaal niet te werken. En datzelfde geldt ook natuurlijk voor deze en gene kandidaten. Van ja, ik ga die steunen. En dan bleek ook binnen de Republikeinse Partij de kiezers toch een eigen wil te hebben blijkbaar. Dus dat ging niet helemaal goed, deze verkiezingen. En ik denk dat bij de Democraten ook in toenemende mate het geval is dat kiezers toch niet meer automatisch volgen wat hun haakjes leiders, of de mensen die zij zeggen te volgen, dat die dat zomaar klakkeloos volgen. En zeker niet de radicale kiezers die toch echt wel juist op Sanders stemmen als ze tegen Clinton zijn.
Juist. En wat zijn jullie verwachtingen om het verhaal af te sluiten voor de verkiezingen? Wordt het een nek aan nek race? Gaat er nog interessante thema's misschien naar voren gebracht worden? Wat denk jij, Michael?
Het wordt sowieso een hele interessante verkiezing. Ik ga dan uit van een Clinton tegen Trump verkiezing. Mm-hmm. Clinton heeft ongelooflijk veel lijken in de kast. Of je nou denkt aan Benghazi of dat e-mailschandaal. En, allemaal dingen die vrij recent zijn eigenlijk nog. Maar die nog steeds lopen en waar ze nog steeds op achtervolgd wordt. En Trump kan haar zo makkelijk daarop pakken. Of op Bill Clinton, hè, zijn relatie met vrouwtjes en de rol die Hillary er zelf in heeft gespeeld. Allemaal punten die gaan zeker nog vaker opkomen in die hele race. Natuurlijk is Trump zelf ook helemaal niet schoon. Ik bedoel, je kan geen multimiljardair worden zonder ook vieze deals te maken, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. En zeker als je uit New York komt. Dus ik geloof dat Trump ook zeker nog wel lijken in zijn kas heeft. Maar om terug te komen op het punt dat je graag wilde horen, wat gaat het worden voor de verkiezingen? Mm-hmm. Ik zeg een Trump landslide. Heel Reagan-esque. Trump gaat gewoon heel veel staten binnenhalen en hij gaat president worden.
Juist. Bart?
Ja, ik ben het ook helemaal eens met Michael. Dat beide kandidaten hebben natuurlijk enorm veel lijken in de kast liggen. Mm-hmm. Maar wat toch het verschil maakt, denk ik, per saldo, is dat Clinton toch makkelijker kan worden verbonden aan haar politieke verleden. En Trump heeft wat dat betreft dus een brandschoon politiek verleden. Het was brandschoon in de zin van, ja, hij heeft natuurlijk nooit het beleid hoeven te bepalen. En dat is toch wel een voordeel in de verkiezing, waar toch een buitenstaander een relatief voordeel heeft. En zelf denk ik ook, wat Michael zegt, dat Trump een Reagan-esque kandidaat is. Reagan die maakt ook de slogan Make America Great Again. Mm-hmm. En het interessante daaraan is dat het toch een positieve boodschap is. En dat dat toch in de politiek vaak wordt onderschat. Die denken van ja, een negatieve boodschap scoort beter bij de kiezer. Maar dat is juist niet het geval. Een positieve boodschap. Want dat zegt je ook in de toespraak. Hè? You're great and I am great. You're great and together we will be great again. En dat is toch echt wel een truc. En dat speelt hij voortdurend uit. En dat wordt totaal gemist door de media. Totaal gemist. En dat is heel sterk. Dat is een heel sterke formule. Dat gaat echt in het onderbewuste als het ware van mensen. Raakt dat toch een snaar. Want mensen willen graag gezegd worden van jullie zijn fantastisch. En mensen willen ook iemand volgen die succes heeft. Mensen volgen niet mensen die mislukkelingen, zeg maar. Dus ze volgen succes. En ze willen natuurlijk ook dat er een mooie toekomst wordt voorgeschoteld. En dat is toch wat Trump belooft.
Ja, en het feit dat hij inderdaad zakenman is en zij echt een beroepspolitica. Wordt daar ook zo door de Amerikanen tegenaan gekeken, denk jij? Dat ze dat ook echt zo zien van deze man is succes van het zakenleven en zij is een bureaucraat, zeg maar, om het even plat te zeggen.
Ja, ik weet natuurlijk niet wat Amerikanen precies denken. Mm-hmm. Ik ben natuurlijk zelf geen Amerikaan en ik moet ook allemaal op afstand zien. Maar wat Trump natuurlijk wel uitspeelt is te zeggen van ja, ik maak deals, hè, ik ben projectontwikkelaar, dat is hij. En zegt van ja, in dat verlengde ga ik ervoor zorgen dat er betere deals komen voor Amerika. En dat is natuurlijk wel een sterke troef die hij heeft. Ja, zijn zwakte is natuurlijk ook dat hij geen politiek netwerk heeft in Washington. Dus dat dat toch uiteindelijk, hoe zeg je dat? Dat toch een zwakke positie zal zijn als hij eenmaal president is. En wat dat betreft klinkt het natuurlijk wel zeker voordeel. Alleen ja. Ik denk zelf dat Clinton toch niet gaat redden op dat vlak. In de verkiezingen.
Juist. Nou, dan we gaan het inderdaad zien. Bedankt beiden voor de interessante analyses, Bart en Michael.
Ja, graag gedaan.
Graag gedaan.
U heeft geluisterd naar een podcast van de Vrije Tribune met als titel Presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika.